Jij mag als eerste.
Nou, wat er gecorrigeerd is, over, ik moet even herhalen. 3 keer Aquila voorop, 3 keer Priscilla voorop. Nu is het veranderd in Handelingen 18 door het nieuwere handschriftonderzoek. Alle recentere uitgaven van het Grieks Nieuwe Testament zetten allemaal Priscilla voorop. Dus nu is het 4 keer Priscilla voorop en 2 keer nog maar Aquila, waarvan de eerste keer gewoon is de vermelding, in het begin van Handelingen 18, de vermelding als Paulus ze voor de eerste keer ontmoet. In die zin, in die tijd was het, als ik me die preek herinner uit mijn vroege jeugd, belangrijk dat de Priscilla's onder ons toch vooral niet al te veel praatjes moesten krijgen. Dus hun plaats moesten weten, zo gezegd. Snap je? En vooral als je iemand als Apollos, de weg des Heren. Ik herinner me die preek nog zeer levendig, heeft blijkbaar indruk gemaakt. Dat als je de weg des Heren aan iemand uitlegt, dan is het goed dat de man daarbij voorop staat. Die heeft toch een beetje daar de natuurlijke leiding. En luister, dat zal in heel veel gevallen ook best zo zijn. Maar daarom was ik des te verrast dat toen ik die latere uitgaven zag en toen bleek, en zo hebben we het ook in deze Telos-vertaling aangepast, toen bleek dat Priscilla achter eerst genoemd werd. En toen had ik iets van binnenpretjes. Toen dacht ik, gaat zo'n hele preek, nota bene.
Dat is dan mijn vraag ook, want als het dan hier zo is, hoeveel symbolieken blijven er dan nog bestaan als het later blijkt dat er een...
Ja. Alinda was het, hè? Alinda. Zij luisterde, er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel waar mensen prachtige preken overgehouden hebben. Die ze waarschijnlijk zelf ook erg mooi vonden. En later bleek dat er geen fluit van klopte omdat ze de grondtekst verkeerd geïnterpreteerd hadden of niet kenden. Of een Bijbel of de Nederlandse vertaling verkeerd hadden geïnterpreteerd. Of gewoon hun eigen gedachten hebben ingelezen. Kijk, alle discussies over de plaats van de vrouw in de kerk. Tja, we hebben allemaal dezelfde tekst in de Bijbel staan. En al die teksten kun je bestuderen en je kunt kijken wat in de traditie daarover gezegd is, wat de kerkvaders, de reformatoren allemaal gezegd hebben. Dat is allemaal het materiaal dat we allemaal ter beschikking hebben. Allemaal hebben we dezelfde gegevens ter beschikking. En in vroeger tijd was het vanzelfsprekend wat als je dat allemaal bestudeerde, wat eruit moest komen. Zoals het vandaag heel vanzelfsprekend is voor heel veel christenen, dat we heel anders uitkomen. En dat we zeggen, ja sorry, we hebben dat verkeerd gelezen. We lazen dat met een bepaalde bril. En nu hebben we ook een bril op, maar dat is wel even een andere bril. En dan ontstaat de discussie in dat boekje over die 5 olifantjes dat je gezien hebt. 5 olifanten in de porseleinkast. Dan gaat het over de plaats van de vrouw. En dan leg ik die beide redeneringen naast elkaar. Dan kan iedereen kiezen. En die ene redenering is wat we dan noemen de traditionele redenering. Vanuit het beeld dat we 100 jaren over de vrouw gehad hebben. En daar kan dan ook maar 1 ding uitkomen. En dat is dat ze haar plaats hoort te weten. En dat ze, zoals het in de statuten van de SGP staat, de vrouw is niet door het regeerambt geroepen. Nou, niet alleen de Hoge Raad denkt daar anders over, maar Genesis 1 denkt daar ook anders over. Dat vind ik nog veel spannender. Daar staat dat man en vrouw beide geroepen waren om heerschappij over de aarde uit te oefenen. En dan zegt men wel, ja, dat was voor de zondeval, maar dat verandert niks. In de scheppingsorde van God waren man en vrouw beide geroepen om heerschappij uit te oefenen. Dus het is gewoon niet waar dat een vrouw niet heerschappij kan hebben. Maar dat zijn vooroordelen die we hebben, de manier waarop we de tekst lezen. En misschien zijn we nu bezig met reactietheologie. Dus we moeten altijd op verdacht wezen dat we nu niet doorschieten aan de andere kant. Dat er balans blijft en dat we zo eerlijk mogelijk naar onszelf toe zijn. Dat we ons niet laten dicteren door de geest van de tijd en door emancipatiedrift en feminisme en weet ik het allemaal. Maar dat kan ook een makkelijk verwijt zijn van de andere kant. Ik denk dat wij eeuwenlang de vrouw een plaats hebben gegeven in de kerk die zij niet verdiende op grond van het Oude en Nieuwe Testament.
Maar dan gaat het in wezen om
interpretatie. Maar dan gaat het bij alles om.
Ja, maar dan is er dus geen absolute waarheid.
Jawel, nee, dat zijn 2 heel verschillende dingen. Er is een absolute waarheid, maar of jij of ik die te pakken hebben, dat is vers 2. We zijn allemaal bezig, ik heb het nou niet over de essenties van ons geloof, hè, bedoel, maar ik heb het nu over heel veel van dit soort zaken. Daar heeft interpretatie speelt daarin een grote rol. Dus daarom zeggen we ook niet te makkelijk, ik heb de absolute waarheid in mijn handen, want dat is levensgevaarlijk. Maar wel, ja, als je het mij vraagt, dan denk ik met al mijn studie dat je het beste de zoden tegenaan kan kijken. Waar ik erg naar uitzie, op 20 mei verschijnt een boek dat ik geschreven heb samen met een Nederlandse bisschop. Waarin we het over dezelfde schriftmateriaal hebben, over dezelfde kerkgeschiedenis. En we hebben een heleboel dingen gemeenschappelijk. En op een aantal punten kijken we er heel anders tegenaan. En dan sta je wel eens verbaasd te kijken dat die ander zo anders denkt dan jezelf doet. En dan weet je wel, ja, maar goed, hij anders stamt uit een andere traditie. Dus. Maar als je dat probeert los van te maken, als je van de ander overtuigd bent, net als van jezelf, dat je echt probeert onbevangen naar het schriftmateriaal te kijken, dan is toch verbazingwekkend hoe verschillende dingen kunnen zijn die je daarin leest. En wij lezen ook niet onbevangen. We lezen allebei met 2000 jaar kerkgeschiedenis. En als protestanten met 500 jaar protestantse theologiegeschiedenis achter de rug. Dus er is wel een absolute waarheid. Alleen of jij en ik hem te pakken hebben, dat is de vraag. En daardoor gaat de strijd altijd verder. Dat is toch niet erg ook. Dat is wel leuk, spannend. Het helpt ons zo'n beetje. Jawel. Jij denkt dat je erachter bent. Ik denk dat ook. Alleen we weten het niet zeker. We weten het niet zeker. Ik zeg altijd, er zijn vast een heleboel dingen waarin ik dwaal. Alleen ik weet ze niet. Ik doe mijn best. Maar ik ben erg benieuwd naar de rechterstoel waar er allemaal uit zal komen op welke punten ik mij vergist heb. En dat zie je echt naar uit. Ik wil dat wel eens een keer graag weten. Maar ik zou het liever nu op aarde al weten. Oké, nu naar een andere vrouw. Dat mag eventueel ook een man zijn vanavond. Ja. Ja, zeker, zeker. Ze hebben het samen gedaan. Het was niet alleen Priscilla. En toch is het interessant dat zij voorop staat. En het is ook interessant dat die vroegere overschrijvers daar kriebelige gevoelens bij kregen en die volgorde hebben omgedraaid. Terwijl alle oudste handschriften, Priscilla en Aquila lezen, hebben die dat later omgedraaid. Dat is toch frappant. Wat zie je? Ik vrees het wel, ja. Ja, ik vrees het wel. Nee, niet vertalers, overschrijvers. Ja, ik ben er bang voor, ja. Dat is waar. Wie?
Betroefd.
Oeh, dat zijn grote dingen die u daar uitspreekt.
Nou, zo begreep ik dat verhaal. Want Jezus die komt met een bepaalde vergis.
Ja, ik vind dat wel mooi wat u zegt. Jezus heeft zich laten overtroeven door die Canaanese vrouw. Maar het kan ook een beetje zijn dat u het te mooi maakt. Want het hangt er vanaf, waarom zegt die Heer Jezus nou tegen haar, ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls.
Het is niet goed om het voedsel van de kinderen aan de honden te geven.
Ja.
Nou, dat is een beledigende opmerking. Natuurlijk.
Ja, dat is waar. Maar waarom doet hij dat? Dat is de vraag. En ik denk dat je toch niet anders kan concluderen. Ik was vorig jaar of twee jaar geleden met mijn vrouw op vakantie in een heel klein dorpje in dit land. En er was geen andere kerk in de buurt dan een klein hervormd kerkje. En daar sprak een zeer vrijzinnige dame. Dat is ook wel eens een ervaring apart, hoor. Zo'n hervormde vrouwelijke dominee, zo liberaal als ik weet niet wat. En die sprak ook over dit verhaal. En die zei ook soortgelijke dingen. Dat was helemaal niet waar dat Jezus haar op de proef stelde. Jezus zei gewoon dingen die. Ze zei het een beetje met andere woorden, dat overtroeft. Maar wel dat die vrouw op dat moment verstandiger was dan Jezus, ja. Die eigenlijk zo benepen denkt, moet je toch nagaan. Die zo benepen denkt dat hij het alleen maar voor Israël wil houden. Terwijl deze vrouw als het ware door zijn masker heen prikt. En hem zover weet te brengen dat hij moet zeggen, ja, je hebt gelijk, nou vooruit dan maar. Ja, daar kan ik nou. Die zei het nog wat pittiger dan u het zegt. Maar zo kan ik het toch niet goed mee uit de voeten. Zij sprak het openlijk tegen dat het een geloofsbeproeving was voor die vrouw. Maar en toch denk ik dat. Kijk, we moeten even bedenken. Dit is Matthäus' evangelie. Het verhaal komt ook. Ik weet gewoon niet waar het nog meer. In andere evangelie. In Marcus komt het voor, Marcus 7. Maar het is in Matthäus' evangelie. De hele boodschap van Matthäus is nou juist om te laten zien aan Joden dat de Heer Jezus de ware Messias is. Maar ook waarom de Heer Jezus het woord uitbreidt tot alle volkeren. Dat is de boodschap van Matthäus 13. De akker is de wereld. Het zaad wordt uitgezaaid in de hele wereld. Dat is al geweest hier. Dus de lezer is er al op voorbereid dat het evangelie niet alleen beperkt kan blijven tot de Joden, maar tot alle volkeren van de wereld zal komen. En daarom vertelt hij dit verhaal ook zo graag. Hij wil laten zien, zie je wel, het is ook voor die Canaanese vrouw. Nou, in dat licht, als je de bedoeling van Matthäus begrijpt, dan kan het niet anders of de Heer Jezus stelt haar op de proef. Het is niet zomaar voor elke Canaanese vrouw. Het is voor deze. Waarom? Omdat ze een groot geloof heeft. Je kunt het alleen maar ontvangen op grond van geloof. En dan stelt hij haar op de proef en hij zegt, het is niet voor jou. Maar zij is vol, ze houdt vol en ze zegt, er moet toch een manier zijn waarop het toch voor mij is. En dat is schitterend. Ik denk dat Ja, mag ik nou, u had het over het kaartspel. Mag ik nou het voetbalspel erbij betrekken? We zijn nou toch oneerbiedig bezig. Hij geeft een voorzet en zij weet hem erin te koppen. Hij legt het haar in de mond en ze had zich kunnen laten ontmoedigen. En dan was ze afgedropen. Maar hij legt het haar in de mond en ze zegt, er moet toch een weg zijn dat er nog wat kruimeltjes voor mij ook overschieten. Kijk, en dat is wat er gebeurt. Dat is ook met Abraham. God stelde hem op zijn geloof op de proef. Daardoor kwam er een geloof uit Abraham waar we anders nooit weet van gehad hadden. Dit grote geloof van deze vrouw, ik durf de stelling aan, dat was er nooit uitgekomen als de Heer Jezus haar niet schijnbaar zo hard had bejegend. Want door haar zo te bejegenen kwam er iets uit wat anders niet zichtbaar was geworden. Stel je voor dat de Heer Jezus meteen haar dochter had genezen. Hij zei, tuurlijk vrouw, ga naar huis en je dochter is weer beter. Dan was nooit aan het licht getreden wat voor geloof er in die vrouw zat. Maar door haar zo te bejegenen, perste hij het eruit. Zoals bij Abraham in Genesis 22 en in andere gevallen. Daardoor kwam dat grote geloof aan het licht. We zouden nooit geweten hebben of Job werkelijk iemand was die de Heere van harte diende, als God hem niet zo zwaar beproefd had. En ik weet wel dat daar ook allerlei problemen aan zitten. Want moet dat dan altijd op zo'n moeilijke, harde manier? Nou, dit is ook inderdaad, dit is naar onze maatstaven nogal grof. Om een vrouw zo te bejegenen. Maar het is niet overtroeven. Ze speelt beter dan hij. Nee, hij geeft haar de gelegenheid om hem in te koppen. Als ik even ook mijn eigen beeldspraak mag gebruiken. En dat vind ik juist zo geweldig. Daardoor komt eruit wat erin zat, anders niet.
Wat ook zo mooi is dat ze eigenlijk naar vier, maar niet naar die gemeente toe.
Nee, precies. En sterker nog, Michiel, dat zou je wel met me eens zijn. Dat betekent ook dat de Heer Jezus wist dat dit eruit zou komen. Anders had hij het zo niet gedaan. En dat is bij Abraham ook zo. Waarom stelde God hem zo zwaar op de proef? Omdat hij wist wat er in Abraham stak. God deed het niet voor zichzelf om te zien wat eruit kwam. Maar hij deed het voor ons om te laten zien wat er in Abraham stak. En zo was het met Job en zo was het met deze vrouw en allerlei andere voorbeelden in de Bijbel. Dus ik geloof dat je mag zeggen, de Heer Jezus had haar nooit zo hard bejegend als hij niet geweten had wat er in die vrouw was. Maar het kon er alleen maar uitkomen, dat grote geloof, als hij haar zo tegemoet trad. Hoe hard dat ook klonk. Wie? Zij steekt netjes de hand op. Oh, sorry, dan mag dat nog even, Renate. Ja. Ja, dat is ook een mooie beeldspraak uit de tentlok.
Maar is het
ook
niet zo dat het is ook binnen
de vader? Ja, kijk, het hangt weer samen met het hele karakter van de Matthäus-evangelie. De Heer Jezus heeft zich nauwelijks ooit buiten de grenzen van Israël begeven. Hij was in de landstreek van Caesarea Philippi, dat was grensgebied. Hij is hier in de landstreek van Tyrus en Sidon, dat was grensgebied. Maar voor de rest niet. Dus Matthäus laat ons aan de ene kant zien, de Heer Jezus is gekomen voor zijn volk. Dat moet heel duidelijk zijn. En aan de andere kant laat Matthäus ons van begin af aan zien, bijvoorbeeld door de wijzen uit het oosten, wat in andere evangelie niet voorkomt, dat van begin af aan God de hele wereld op het oog heeft. Matthäus 1 zegt, hij zal zijn volk verlossen van zijn zonde. Dus de Heer Jezus is gekomen voor Israël, om het te verlossen van hun zonde. En in de tweede plaats, in hoofdstuk 2 zie je hoe die wijzen uit het oosten komen om daarmee duidelijk te maken dat heidenen zullen komen, zoals Psalm 72 het al voor zegt, om de koning van de Joden te ontmoeten en te aanbidden. Dus dat is een tweesporenbeleid. De Heer Jezus zelf heeft zich altijd beperkt tot Israël, maar in zijn opdracht, met name in Matthäus 24, dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden tot alle volkeren en dan zal het einde zijn. En zo ook in Matthäus 28, ga dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen, hen dopende en hen onderwijzende. Daarmee gaf hij aan wat ik nu in Israël heb gebracht, waarbij hij nauwelijks de grenzen had overschreden, dat gaan jullie nu vertellen in de hele wereld. En dat is niet pas iets dat aan het eind eruit komt, dat komt er al uit in hoofdstuk 2. En dat is, maar hij zelf is nooit verder gegaan dan Israël. Maar met begin af aan de gedachte, het is voor de hele wereld. En in Matthäus 13 is wat dat betreft een beetje een scharnierpunt. De Heer Jezus verlaat het huis en gaat zitten bij de zee. Die zee in de Bijbel is de grote woelige volkerenmassa. Maar ook de akker, dat is een ander beeld van de wereld. Er staat uitdrukkelijk Matthäus 13, de akker is de wereld. De zaaier gaat uit om te zaaien, niet meer in Israël, maar in de hele wereld. En die beide lijnen vind je naast elkaar in het Matthäus-evangelie. Wie is de volgende? Oh ja, Renate, neem me niet kwalijk. Dat zou ik bijna vergeten. Ja, maar daar heb je gelijk aan. Er zijn een heleboel, jij noemt de bloedvloeiende vrouwen, er zijn natuurlijk een heleboel mensen in de evangelie geweest die een groot geloof gehad hebben. Maar ik denk dat Matthäus, Matthäus selecteert. Hè? Je zou kunnen zeggen, ja, de Heer Jezus heeft dat toch gezegd. Ja, maar Matthäus, onder leiding van de Heilige Geest, maakt uit wat er in zijn evangelie komt en wat niet. En hij, het is niet toevallig dat die twee personen van wie hij zegt dat ze een groot geloof hadden, buitenlanders waren. Dat doet hij expres. Want hij wil aan de ene kant duidelijk maken, de Heer Jezus is de Messias van Israël. Maar hij wil ook duidelijk maken, want sommige Joden zouden dat voor de voeten kunnen werpen. Ja, Messias van Israël, waarom is er dan voor Israël geen heil aangebroken? Integendeel, de christelijke kerken zich aan het vormen buiten Israël. En vandaar dat hij zulke voorbeelden noemt. Kijk maar, zelfs in de dagen van de Heer Jezus was dat al zo. Zijn eigen volksgenoten wouden hem niet. Kijk maar naar de geestelijke leiders, die hebben hem afgewezen. Die hebben zelfs verschrikkelijke lasteringen over hem uitgesproken in Matthäus 12. Hij drijft de geesten uit door de Beelzebul. En heidenen notabene van het begin af aan, Matthäus 8, die hoofdman, Matthäus 15, de Canaanese vrouw. Die hebben het wel gezien, die hadden een groot geloof. Dus bij die wordt het bijzonder die kwalificatie gegeven. Terwijl jij volkomen gelijk hebt, een vrouw die dwars door de menigte heen dringt, daarbij eigenlijk nog de wet overtreedt, want ze moest eigenlijk buiten de legerplaats zijn. Ze mocht helemaal niet in zo'n mensenmenigte zich bewegen. Ze mocht niemand aanraken. En zij doet iets, niet alleen dat ze andere mensen aanraakt, maar ze raakt de zoon van zijn kleed aan. Dat is een groot geloof. Daar staat het woord groot niet bij, maar de Heer Jezus zegt wel, uw geloof heeft u gezond gemaakt. Dus het geloof wordt zeker daar erkend. En het was een groot geloof. Als je zegt, want ook dat is hetzelfde principe, is dat maar weinig nodig. Als ik maar de zoom van zijn kleed aanraak, dan heb je hetzelfde. Hij is zo groot, dat als ik maar heel weinig van hem ontvang, is dat al zoveel, dat mijn ziekte verdwenen zal zijn. Dat was ook zo. Dus het was zeker een groot geloof, ook al staat die kwalificatie daar zo niet bij. Ja, mooi. Nou ja, ik noemde die twee grensgebieden. Was dat al buitenland? Vast wel, hè? Ja, Tyrus Sidon was natuurlijk een fijn. Het lag natuurlijk ingewikkeld in die tijd met al die Romeinse provincies. Dus ja, oké. Okay. Ja, dat is een hele goeie. Ja, dat is waar. Dat is waar. Hij was natuurlijk in Egypte geweest. Je hebt gelijk, Renate. Zie je weer een vrouw die een man corrigeerde. Terecht, terecht. Oké. Okay. Wie nog meer? Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dan gaan we samen danken. Als niemand meer wat te zeggen heeft. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, het is een wonder dat u gewone mensen gebruikt. Zoals wij hier zijn. Gewone mensen met heel gewone middelen. Die tegelijkertijd heel ongewoon zijn. Dat mogen we van onszelf zeggen. Als we u toebehoren, als we mogen zeggen dat u mijn Heer bent geworden, zoals Elisabeth dat mocht zeggen en verschillende anderen, dan zijn we al niet meer gewoon. Wij zijn zo bijzonder dat u uw zoon hebt overgehad voor ons, om ons tot uw eeuwig eigendom te maken. U hebt in genade zich naar ons uitgestrekt en ons tot bijzondere mensen gemaakt. En tegelijkertijd blijven we gewone mensen, niet vele wijzen, niet vele aanzienlijke, zoals daar in Korinthe. Heel gewone mensen, door wie toch de Heilige Geest vaak op heel bijzondere wijze sprak. Door die gewone mensen heen. En die daarmee beschamend waren voor al die heidenen en Joden om hen heen, die dat allemaal niet hadden. Maar zij hadden het wel, omdat ze u toebehoorden. En u daardoor door hen heen kon spreken, woorden van kennis, woorden van wijsheid, profetieën. Genezingen kon u door hen werken en krachten, werkingen van kracht en al die bijzondere genadegaven die worden genoemd in die brief aan de Korintiërs. Dat was alles wat u in genade door hen heen kon werken, omdat ze zich gewoon openstelden voor u. En ik bid u dat dit woord niet alleen de mensen bereikt die hier vanavond zijn, maar alle die het ook later via de geluidsdragers horen. als een bemoediging voor gewone mensen, die zich vaak vergelijken met bijzondere dienstknechten en dienstmaagden van u, en dan maar een laag zelfbeeld eraan overhouden, van wie ben ik nu en wat kan ik nu? En u spreekt door heel gewone mensen, van totaal verschillende aard. Een jong meisje, een oude wijze vrouw, vrouwen van allerlei afkomst en in totaal verschillende levenssituaties. Maar u spreekt door gewone vrouwen en gewone mannen. En daar danken we u voor, want daarvoor hoeven we dus niet naar grote profeten toe, maar kunnen we allemaal ons beschikbaar stellen voor uw Heilige Geest, die door ons heen spreekt tot gewone andere mensen, ongelovige of gelovige mensen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we in deze hele serie avonden daarvan iets mochten zien. Hoe u spreekt door uw werken heen en door uw volk heen, door uw kerk heen, door uw dienstknechten heen en dienstmaagden heen. En ook door ons heen. We danken u daarvoor. Danken u voor wat we samen mochten overdenken. We vertrouwen elkaar nu aan u toe voor de komende zomermaanden. En als u het ons nog beschikt, willen we ook graag in het najaar weer samenkomen voor nieuwe Bijbelstudies. Wees ons alle nabij op al onze wegen. Behoed en bewaar ons waar wij gaan of staan. Zegen ons en stel ons tot een zegen. Tot eer en grootmaking van uw naam. Amen.